Goedenavond, gemeente, gasten en alle belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent G.J. Brandt uit Dordrecht zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 16 augustus hoopt in de morgendienst proponent A.R. van Asselt uit Baarn voor te gaan. En in de avonddienst hoopt dominee C. Boele uit Polsbroek voor te gaan. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die met ons meeluisteren.
Hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 91, vers 1. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1. We leiden vanavond ons geloof en we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 100, vers 1 en 2, waar we in vers 2 ook belijden dat het God is die ons gemaakt heeft. We belijden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan zometeen uit de Bijbel lezen uit het Oude Testament, maar voordat we dat doen, zullen we eerst bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heren, we komen hier vandaag voor de tweede keer op deze zondag in de kerk. Of misschien zijn we elders met deze kerk verbonden en we komen tot u. En we danken u voor uw goedheid en voor uw trouw dat we weer bij elkaar konden komen. We danken u dat we elke keer weer kunnen komen om u te bidden, te loven en te prijzen. En we bidden u, laat uw barmhartige oren, Heren, openstaan voor onze gebeden. En omdat wij onze verzoeken mogen verkrijgen, laat ons dan om die dingen vragen die u behagen. We bidden u, wilt u ons richten op u in deze dienst? We bidden u, geef ons rust. Geef dat we geen last zullen hebben van allerlei andere dingen, zodat we ons kunnen richten op de woorden die er gezongen, gelezen en gesproken worden. Wilt u allerlei andere stemmen die er kunnen zijn en vaak zijn, tot zwijgen brengen? Er is vaak zoveel waar we over na moeten denken, waar we ons zorgen over maken, waar we druk mee zijn. En geef dat al die dingen misschien maar even mogen verdwijnen. Dat we ons mogen verwonderen over wie u bent. Dat we ons mogen verwonderen over het feit dat u telkens naar ons omziet. Ook al hebben wij het daar niet naar gemaakt. Geef dat we in al onze zonden en tekortkomingen zullen vasthouden aan uw belofte. Dat u ons heeft gemaakt tot schapen die u voedt en weidt. We bidden u of u bij ons wilt zijn in deze dienst. Wilt u ons helpen in alles wat we doen. Geef dat we uw aanwezigheid in uw woord en in dit samen zijn zullen ervaren. Ook als we misschien op vakantie met deze dienst verbonden zijn, wilt u ons dan de concentratie geven om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u uw geest zenden om ons verstand en ons hart te verlichten, zodat het echt binnen mag komen wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat we uw woord mogen begrijpen, maar niet alleen maar begrijpen, maar dat we er ook naar zullen leven. Geef dat we de rijkdom in uw woord mogen ontdekken, dat we iets mogen zien van wat uw opstanding voor ons vandaag mag betekenen in ons alledaagse leven. Wees bij ons, of we hier in de kerk zijn of waar we ook zijn. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vandaag uit het Oude Testament. Ik zei het net al, uit het eerste boek van Samuel. En we beginnen te lezen bij hoofdstuk 9. Het is een wat langer gedeelte. We splitsen het ook even op, maar dat komt zo meteen wel. We lezen uit 1 Samuel 9. En even voor wat context. Net voor het gedeelte wat we gaan lezen, heeft het volk Israël gevraagd om een koning. In eerste instantie reageert God daar afwijzend op, maar het volk blijft aanhouden en uiteindelijk geeft God toe als het ware en zegt hij in 1 Samuel 8 vers 22, hoor naar hun stem en stel hun een koning. En dan gaan we lezen 1 Samuel 9 vanaf vers 1 en dan in eerste instantie tot en met vers 20. Samuel 9 vanaf vers 1. Er was nu een man van Benjamin, wiens naam was Kis. Een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Begorat, de zoon van Afia, de zoon van een man van Jemini, een dapper held. Die had een zoon, wiens naam was Saul, een jonge man en schoon. Ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen Israëls. Van zijn schouderen en opwaarts was hij hoger dan al het volk. De ezelinnen nu van Kis, de vader van Saul, waren verloren of waren kwijtgeraakt. Daarom zei Kis tot zijn zoon Saul, neem nu een van de jongens met u en maak u op, ga heen, zoek de ezelinnen. Hij dan ging door het gebergte van Ephraim en ging door het land van Salisa, maar ze vonden ze niet. Daarna gingen ze door het land van Sahalim, maar ze waren er niet. Verder ging hij door het land van Jemini, doch ze vonden ze niet. Toen zij in het land van Suf kwamen, zei Saul tot zijn jongen die bij hem was, kom en laat ons wederkeren, dat niet misschien mijn vader van de ezelinnen aflaten en voor ons bekommerd zij. Hij, de knecht, daarentegen zei tot hem, zie toch, er is een man Gods in deze stad en hij is een geëerd man. Al wat hij spreekt, dat komt zekerlijk. Laat ons nu derwaarts gaan. Misschien zal hij ons onze weg aanwijzen op de welke wij gaan zullen. Toen zei Saul tot zijn jongen, maar zie, zo wij gaan, wat zullen wij toch die man brengen? Want het brood is weg uit onze vaten en We hebben geen gave om de man Gods te brengen. Wat hebben we? En de jongen antwoordde Saul verder en zei: zie, er vindt zich in mijn hand het vierendeel een zilveren sikkels. Dat zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze weg wijzen. Eertijds zei een ieder al dus in Israël, als hij ging om God te vragen: kom en laat ons gaan tot de ziener. Want die heden een profeet genoemd wordt, die werd eertijds een ziener genoemd. Toen zei Saul tot zijn jongen: uw woord is goed, kom, laten we gaan. En ze gingen naar de stad waar de man Gods was. Als zij opklommen door de opgang der stad, ze vonden ze maagden die uitgingen om water te putten. En ze zeiden tot haar: is de ziener hier? Toen antwoordde zij hun en zeiden: zie, hij is voor uw aangezicht, haast u nu, want hij is heden in de stad gekomen, terwijl het volk heden een offerande heeft op de hoogte. Wanneer gijlieden in de stad komt, zo zult gij hem vinden, eer hij opgaat op de hoogte om te eten. Want het volk zal niet eten totdat hij komt, want hij zegent het offer. Daarna eten de genodigden. Daarom ga nu op, want hem als heden zult gij hem vinden. Alzo gingen zij op in de stad. Toen ze in het midden der stad kwamen, zie, zo ging Samuel uit hun tegemoet om op te gaan naar de hoogte. Want de Heere had het voor Samuels oor geopenbaard, een dag eer Saul kwam, zeggende: morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger of ten koning zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijnen hand, want ik heb mijn volk aangezien, terwijl deszelfs geroep tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere: zie, dit is de man van welke ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. En Saul naderde tot Samuel in het midden van de poort en zei: wijs mij toch, waar is hier het huis des zieners? En Samuel antwoordde Saul en zeide: ik ben de ziener. Ga op voor mijn aangezicht op de hoogte, dat gij lieden heden met mij eet. Zo zal ik u morgen vroeg laten gaan en alles wat in uw hart is, zal ik u te kennen geven. Wat de ezelinnen aangaande, die gij heden de derde dag verloren hebt, zet uw hart daarop niet, want ze zijn gevonden. En wiens zal zijn al het gewenste dat in Israël is? Is het niet van u en van het ganse huis uws vaders? Dan volgt een korte episode met het feestmaal op de berg en dan gaan we verder bij vers 27. Toen zij afgegaan waren aan het einde der stad, zo zeide Samuel tot Saul: zeg de jongen dat hij voor onze aangezichten heen gaat. Toen ging hij heen. Maar sta gij als nu stil en ik zal u Gods woord doen horen. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zei: is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En dan slaan we weer een aantal versen over en dan gaan we verder bij vers 14. En Sauls oom zeide tot hem en tot zijn jongen: waar zijt gij lieden heen gegaan? Hij nu zei: om de ezelinnen te zoeken. Toen wij zagen dat ze er niet waren, zo kwamen we tot Samuel. Toen zei Sauls oom: geef mij toch te kennen, wat heeft Samuel u lieden gezegd? Saul nu zei tot zijn oom: hij heeft ons voorzeker te kennen gegeven dat de ezelinnen gevonden waren. Maar de zaak van het koninkrijk, waarvan Samuel gezegd had, gaf hij hem niet te kennen. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. In de prediking staan we stil bij het hele gedeelte eigenlijk, maar voornamelijk bij vers 3a. De ezelinnen nu van Kis, Sauls vader, waren verloren of waren kwijtgeraakt. Dan krijgt u nu de mogelijkheid om te delen van datgene wat aan u gegeven is. En we zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 139, vers 1 en 14. Zometeen na de preek zingen we uit Psalm 23 het eerste vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik begin vanavond eens met een lesje ezels. En dan bedoel ik niet dat ik u ga vertellen dat ezels koppige dieren zijn. Dat ze vaak eigenwijs zijn en dat als ze balken ze een ontzettende herrie weten te produceren. En ook niet dat ze ontzettend slim zijn. Een ezel stoot zich in het gemeen immers niet twee keer aan dezelfde steen. Maar ik wil het eens met u hebben over ezels in de Bijbel. Het zijn namelijk best belangrijke dieren in de Bijbel. Er zijn tal van teksten en geschiedenissen waar het gaat over ezels. In de boeken van Mozes, in de wetten, gaat het een aantal keren over ezels. Maar in de evangeliën ook. Denk bijvoorbeeld aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. En laten we de ezelin van Biliam niet vergeten. Kortom, die ezel is best wel een belangrijk dier en die komt regelmatig langs. En dat eigenlijk vanwege voornamelijk twee redenen. Ten eerste simpelweg vanwege economische en logistieke redenen. Ezels zijn sterke dieren en ontzettend taai. Ze kunnen veel dragen en ze kunnen overweg met allerlei soorten terrein. Ze kunnen door heuvels klimmen, door droog en heet gebied trekken. Kortom, het zijn de ideale dieren om te gebruiken in het Midden-Oosten, waar het vaak warm is en zeker in de tijd van de Bijbel niet zo begaanbaar is zoals wij dat gewend zijn. En daarnaast waren ze, precies omdat ze zo taai zijn, goed te gebruiken op de akkers. Werden ze vaak aan het werk gezet in de landbouw. Ezels zijn de Bijbelse vrachtwagens, bussen of trekkers, zeg maar. En ten tweede waren ezels statussymbolen. Had je een ezel, dan had je het gewoon goed voor elkaar. Had je meerdere ezels, dan was je gewoon rijk. Een ezel was niet per se goedkoop en dan had je ook nog de middelen nodig om zo'n dier te onderhouden. En als je er een paar had, dan was de kans groot dat je een goed draaiend bedrijf had of heel veel land. Gewoon financieel goed voor elkaar. Om eens een modern equivalent te noemen, zeg maar. Een boel ezels is te vergelijken met een groot transportbedrijf die alle spullen voor de supermarkten overal en nergens naartoe rijden. Maar ondanks alle overeenkomsten tussen ezels toen en vrachtwagens nu, het belangrijkste verschil met nu is dat vrachtwagens machines zijn en ezels levende dieren. En levende dieren kunnen er nou eenmaal vandoor gaan. En ook de lezing van vanavond bewijst dat. De ezels zijn weggelopen. Misschien vindt u het een beetje bijzonder, maar ik vind het een van de mooiste zinnetjes die in de Bijbel staat. 1 Samuel 9 vers 3a. De ezelinnen nu van Kis, Sauls vader, waren zoek geraakt. Ik hou van het alledaagse van dat zinnetje. Ik hou van de tastbaarheid, van het eenvoudige, het simpele, het concrete ervan. De ezels zijn zoek. Ik zie, als ik het lees, een soort groep mannen staan op de plek waar ze voor het laatst die ezels hebben achtergelaten. Ik zie ze enigszins verbluft rondkijken en denken, waar zijn die beesten nou weer gebleven? Maar daar laten ze het niet bij zitten. Kis, de vader van Saul, geeft de opdracht aan zijn zoon om direct te gaan zoeken naar die ezels. In de hoop ze snel terug te kunnen vinden. En dus pakt Saul snel zijn spullen en gaat op zoek. Samen met een van zijn knechten. En ze zoeken overal en ergens. dat is ook best te begrijpen met wat ik net zei. Het is nogal een financiële dreun als je opeens al die ezels kwijt bent. En Saul en zijn knecht die zoeken stad en land af. Ze zoeken zo'n beetje het hele land door. En als ze zich dan tot in het land Suf hebben gezocht, dan geeft Saul het op. Die ezels zijn nu zo ontzettend ver weg gegaan, die zijn nu echt zoek. En met de opmerking dat zijn vader waarschijnlijk wel ongerust zou worden over hen, wil hij rechtsom keer maken en teruggaan naar zijn vader. Financiële schade is natuurlijk vervelend, maar zijn vader zou het ongetwijfeld erger vinden als zijn zoon schade zou lijden. Maar zijn knecht sputtert een beetje tegen. En waarom? Nou, omdat hij weet dat er in de stad een man van God is. De profeet Samuel. Maar Saul ziet weer wel wat problemen. Want hij heeft helemaal geen geld. Misschien is het goed om te zeggen, maar in het Oude Oosten kon je niet met lege handen bij een godsman aankomen. Normaal gesproken nam je wat geld mee of wat anders als gift aan de godsman. Maar dat gaat nu niet, want ze zijn in alle haast vertrokken en ze hebben niks meer. En ze zijn al zo lang aan het zoeken dat het brood ook nog op is. Maar ook daarvoor heeft de knecht een oplossing. De knecht, nota bene, heeft nog een beetje zilver bij zich. Niet de zoon van de rijke man met al die ezels. Maar de knecht heeft nog wat geld. De man die qua machtsverhouding eigenlijk helemaal niets te zeggen heeft. En tja, na zoveel oplossingen voor alle tegenwerpingen kan Saul niet gek veel meer anders dan zijn knecht, een naamloze slaaf, volgen. En dus gaan ze op weg naar de stad in de hoop dat de man van God hen misschien kan helpen met die zoekgeraakte ezels. Onderweg daarnaartoe, ze moeten een stukje klimmen, komen ze meisjes tegen die bezig zijn met gewoon de alledaagse dingen. Ze zijn water aan het halen. En dat is zeker in het Oude Oosten zo ongeveer de meest normale bezigheid die je je kunt voorstellen. Meisjes haalden in het Oude Oosten elke dag water. Denk bijvoorbeeld aan de dochters van Jethro die Mozes tegenkomt, of aan Rebecca die in Genesis 24 water gaat halen, om zomaar eens wat andere voorbeelden te noemen. Ze doen hier gewoon wat ze eigenlijk altijd al deden. En eerlijk gezegd, het is nou ook weer niet zo heel erg bijzonder dat ze dan twee mannen tegenkomen. Als ik het een beetje naar nu zou vertalen, dan zou ik zeggen, ze fietsen even naar de supermarkt, komen daar twee mannen tegen die geïnteresseerd zijn in de kerk en vragen waar de kerk staat en waarop ze uit beleefdheid en automatisme antwoord geven en de weg wijzen. En op de valreep voegen ze er nog wel even wat aan toe. Want die twee mannen die moeten eigenlijk wel een beetje opschieten. Anders missen ze de profeet misschien nog. Het volk heeft, dat hebben we dan niet helemaal gelezen, maar het volk heeft later die dag een offermaaltijd georganiseerd waar Samuel wel bij zal zijn. Als ze hem nog willen spreken, die profeet, zullen ze dus een klein beetje haast moeten maken. En zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan snel de stad in en vinden daar Samuel. Maar in tegenstelling tot wat ze zelf misschien verwacht hadden, had Samuel hen al verwacht. De dag ervoor had hij namelijk van God te horen gekregen dat de man die nu voor hem staat, Saul, tot koning over Israël gezalfd zou worden. En het is vanaf dit moment, die realisatie, dat de grens tussen het normale en het bijzondere, het heilige, begint te vervagen. De grens tussen het heilige en ons alledaagse. Het is niet voor niks dat Saul bij die stad meisjes tegenkomt die gewoon hun normale dingen aan het doen zijn. Het blijkt niet voor niets dat zijn knecht toevallig genoeg geld heeft om de godsman te betalen. En hoe vervelend het ook is, maar het blijkt niet voor niks dat er een stelletje ezels zijn zoek geraakt. Het zijn soms de simpele dingen in het leven waardoor je opeens oog in oog staat met God. Waardoor je erachter komt wie God is. Dat hij een God is die dingen leidt op een manier die wij zo 1, 2, 3 vaak helemaal niet doorhebben. Dat we bijvoorbeeld gewoon ons ding doen en even snel tegen iemand zeggen waar hij of zij heen moet. Zoals die meisjes. Maar dat we, zonder dat we dat misschien zelf doorhebben, zonder dat we er misschien zelf ooit achter kunnen komen, door God ingezet worden door een ander. Of dat we, terwijl we misschien met iets totaal anders bezig zijn, in aanraking komen met een God die een plan voor ons leven openbaart. Die in onze ervaringen in het alledaagse leven laat zien, elke keer weer zien misschien wel, welke weg we moeten gaan. Dat we bijvoorbeeld iemand tegenkomen op ons werk of in de straat die misschien zijdelings in het voorbijgaan iets tegen ons zegt, wat toch blijft hangen. En tegelijkertijd, als ik dit zo zeg, vind ik het eigenlijk een beetje spannend om te zeggen. Eng zelfs. Ik vind het eigenlijk een beetje eng, omdat het zo totaal dwaas klinkt. Dwaas dat in al die ontmoetingen die we hebben met anderen een bedoeling van God kan zitten. Dwaas dat we in dingen die we meemaken in ons gewone en dagelijkse kwetsbare leventje echt een bedoeling van God kan zitten. Vaak zien we namelijk helemaal niks van datgene wat God zou moeten doen. We zien zo vaak alleen maar duisternis en ellende. Er gebeuren dingen in ons leven die we niet begrijpen, niet snappen. En waarvan we eigenlijk ook niet begrijpen waarom we het mee moeten maken. Er is zoveel verlies, ziekte, lijden en verdriet dat allemaal geen doel lijkt te hebben. Waar is dat heilige van God dan? En waar is die oneindige handreiking die doorbreekt in ons eindige bestaan? Waar is die leiding, dat teken van trouw? Misschien verwacht u nu een soort oplossing, een antwoord op al die vragen. Maar de realiteit is dat ik het ook vaak niet weet. Ook ik zie soms niet in wat de bedoeling van iets is, zeker niet als ik er middenin zit. Als mijn ezels zoek zijn, om het zomaar eens even te zeggen, weet ik vaak ook niet wat de bedoeling van God daarmee is. Het leven in het alledaagse dat we tegenkomen is vaak zo leeg. Leeg omdat we, stiekem misschien, het leven een doel op zichzelf hebben gemaakt. Om alles eruit te halen wat erin zit. Om een fijn bestaan op te bouwen. Om zo af en toe eens op vakantie te gaan. Om succesvol te zijn in je werk en in je leven. Om alleen maar te blijven in het alledaagse. Totdat het moment van sterven daar is. Hoezo goddelijke bedoelingen? Moet het leven dan meer zijn dan het alledaagse? Dan is waar wat de prediker schrijft. Uw arbeid onder de zon is niets dan ijdelheid, niets dan lucht en leegte. Voor een ander kan het leven op het eerste gezicht totaal zinloos lijken. Donker en zwaar. Kan het leven zo pijnlijk leeg zijn, waardoor alles eigenlijk zwart is, een soort donkere tunnel waar geen einde aan lijkt te zijn. Een leegte van het alledaagse leven, waarin je soms eigenlijk jezelf niet eens meer terug weet te vinden. Hoezo goddelijke bedoelingen? Is er meer dan die alledaagse duisternis dan? Maar er is evangelie. Want de leegte van dat normale doorbreekt onze Heer Jezus Christus. Christus die gekomen is als een gewoon heel normaal alledaags babytje. Jezus die het alledaagse leven heeft meegemaakt. Die weet wat leegte en duisternis is. Hij weet wat het is om verleid te worden door al die ijdelheid. Door al die successen of beoogde successen. Al die lucht en leegte. Hij weet wat het is om verleid te worden door geweldige toekomstvisioenen vol van macht en rijkdom. En aan de andere kant weet hij ook wat het is om je verloren te vinden in het niets van nu. Om omringd te zijn door ultieme duisternis. Maar het is Jezus, God zelf, die de grens tussen ons alledaags stervende leven en de heilige, eeuwige God voor altijd heeft doorbroken. Jezus die God met ons is. Hij is het licht dat doorbreekt in de duisternis. Want hoe dwaas het misschien ook klinkt, ook in al die alledaagse ervaringen is God. Soms zien we misschien dat niet zo direct. Misschien is het niet altijd even duidelijk. Maar ik weet het zeker en ik vertrouw erop. Want God openbaart het zelf in zijn woord. Hij zegt het en wij mogen het geloven. Dat hij een God is die zich ontfermt over ons. Over onze persoonlijke levens. Ieder voor zich. Met al onze moeilijkheden, vragen en soms onmogelijkheden. Het staat geschreven dat er nog geen haar van ons hoofd vallen zal zonder dat hij daarvan afweet. Hij is het die licht laat schijnen en verlichting brengt op plekken waar licht en verlichting al zo lang niet meer geweest zijn. Hij is de God die ervoor zorgt dat mosterdzaadjes notabene uitgroeien tot grote planten. Dat van iets wat helemaal niet zo gek veel voorstelt, een eeuwig koninkrijk gemaakt zal worden. Misschien verwachten we soms van God wel eens een briefje uit de hemel. Een soort spectaculaire ontmoeting met een engel of zo. Of misschien het liefste God zelf wel. Waarin hij ons uitlegt wat we moeten doen in ons leven om er een succes van te maken. Of om dat wat we in het leven verkeerd hebben gedaan recht te zetten. Maar soms zijn het gewoon ezels. Soms zijn het gewoon de kleine en soms zelfs vervelende gebeurtenissen in ons leven waar God door spreekt. Het is God die ons elke dag opnieuw leven geeft. Die ervoor zorgt dat planten en bloemen weer gaan groeien. Het is God die mogelijkheden geeft om een leven op te bouwen. Die ons helpt in studie, in werk of in huis. Het is God die zich in dit leven heel concreet ontfermt over alle die hem lief zijn. Hij is de liefdevolle God die, het maakt niet eens uit wat we gedaan hebben, als we tot hem komen, een arm om ons heen slaat. Als het leven moeilijk en vol kruis is. Hij bemoedigt ons doordat we op een onverwachte plaats, misschien zelfs op vakantie, opeens iets lezen wat ons geruststelt. Hij is het die elke keer weer laat zien dat hij ons niet vergeten is. Als we weer te eten hebben. Als we een arm krijgen om op te huilen. Of een bemoedigende schouderklop. Hij is de liefdevolle God die ons de juiste weg wijst. Als we voor de zoveelste keer ons eigen pad willen inslaan. Misschien wel rechtsomkeer willen maken. En dan doen wat tegen Gods wil is. Hij is het die ons in al onze verlatenheid, in onze zoektocht soms en onzekerheid, nooit verlaat. Jezus is het die ons telkens weer opdraagt in zijn gebeden bij de Vader. En wonder boven wonder, alsof dat nog niet bizar genoeg was. Maar daar blijft het niet eens bij. Want het is God die niet alleen nu bij ons is. Maar hij is het ook die ons een verwachtingsvolle toekomst geeft. Want door het duister heen, door de leegte heen, is hij opgestaan. God zelf is door die ultieme leegte, de hel, heen gegaan. We hebben het vanavond nog met z'n allen beleden, nedergedaald ter helle. Maar die ultieme plek van niks was niet zijn eindstation. Want we hebben ook beleden dat hij op de derde dag is opgestaan uit de doden. God is niet blijven steken in lucht en leegte, maar hij heeft de schriften vervuld. Hij is degene die met zijn lijden en opstanding ons bevrijdt van zonde, van de leegte, van de moeite en het verdriet. Want door zijn werk brengt hij ons weer bij zijn Vader, bij zijn heerlijke, lichtgevende volheid. En daarom, door Jezus' werk, mogen we het geloven met alles wat in ons is, dat God de wereld bestuurt door zijn vaderlijke hand. Het leven is niet zinloos, niet ijdel, niets geen lucht en leegte, maar zinvol. Niet omdat wij daar nou zo gek veel zingeving aan kunnen geven, maar omdat het leven voor Gods aangezicht het beste leven is dat er is. Een leven waarin we mogen weten dat we tot onze bestemming komen, ongeacht welke omstandigheden we ooit in ons leven zullen tegenkomen. Om het anders te zeggen, een leven waarin we mogen weten dat we tot onze eindbestemming komen, ongeacht welke ezels wij kwijtraken. Of misschien juist wel dankzij de ezels die we kwijtraken. We mogen het belijden dat God ons ontmoetingen geeft met mensen die niet voor niks zijn. Dat God ons op plekken brengt die iets te zeggen hebben. Het is niet voor niks dat we hier in de kerk zitten, of met deze dienst verbonden zijn. En dat we uit zijn stem mogen horen. God is genadig en vol liefde. En bij mij vindt u rust. Het lijkt soms misschien allemaal wel toevallig of ontzettend vervelend wat ons overkomt in het leven. Net als die koppige ezels die zoek raakten. Maar achteraf blijkt het helemaal geen toeval. Dat zien we niet altijd gelijk, zo eerlijk moeten we zijn en soms snappen we er misschien nooit wat van. Maar toch is het de vaderlijke hand van God die alles in het leven geleid en daarbij belooft ons nooit te zullen scheiden van zijn liefde. En dat allemaal door het genadevolle werk van zijn Zoon Jezus Christus, die ons is voorgegaan als eersteling de dood door. Wat een grote en machtige God hebben we. Hij zal in alle gewoonheid van het leven ons mensen nooit met zijn goddelijke aanwezigheid verlaten, maar te alle tijden de wereld regeren om ons nu, in de toekomst en in de eeuwen der eeuwen zijn vaderlijke liefde te laten zien. Dat is nu de hoop, de troost en het vertrouwen dat er in de opstanding van onze Heer Jezus Christus te vinden is. En daarom mogen we het ook vanavond weer horen. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, liefdevolle Vader, we danken u voor het evangelie dat we vanavond uit uw woord mochten horen. We danken u voor een paar ezels die zoek geraakt zijn. We danken u dat u met alledaagse dingen ons confronteert met wie u bent. Dat we door uw woord een andere kijk op het leven mogen krijgen en zo uw liefdevolle vaderlijke hand mogen ontwaren. Dat we mogen zien dat u uw kinderen nooit zult scheiden van de liefde die bij u te vinden is, wat er ook op ons pad terechtkomt. En we danken u voor het evangelie van uw lijden, van uw sterven en bovenal van uw opstaan uit de doden. We danken u voor uw genade voor ons mensen, dat u ons zelfs wilt dragen in uw gebeden als wij bidden in uw naam. En we bidden u, maak ons deel van uw reddingsplan dat u geopenbaard heeft in Christus. We bidden u, geef dat de confrontatie met uw genade ons leven zal veranderen. Dat we zullen leven tot uw eer. Dat we mogen doen wat recht is in uw ogen. Bekeer ons van wegen die niet van u zijn. Geef dat we onze gaven mogen inzetten voor u. Of dat nu is door de handen uit de mouwen te steken, te luisteren, te denken of te spreken. Geef dat we mogen leven voor u, dat we u mogen volgen. Leer ons doen wat u behaagt, want u bent onze God. Laat uw welwillende geest ons leiden op een vlakke weg. We bidden u, geef ons onderscheidingsvermogen om uw zorgende handen te ontwaren en geef ons de vrijmoedigheid om, wanneer we uw handen zien, daarvan vrijmoedig te getuigen richting onze naasten. Geef dat we zullen delen van uw evangelie, van uw trouw, en dat we met u als bron ons leven mogen invullen. En dat u als bron zult zijn om te delen wat u tot een wereld in nood te zeggen hebt. We bidden u, ontzie het onrecht niet. Geef dat onrechtvaardigheid niet de overhand zal krijgen. Dat de boze niet zijn gang kan gaan. En geef dat machthebbers ook recht zullen handelen, dat ze, net zoals u dat doet, elk mensenleven zullen wegen. Geef dat onschuldig bloedvergieten zal stoppen. We bidden u, almachtige Vader, wees onze helper en onze beschermer. Ontferm u over ons, als het leven zwaar en duister voelt. U bent onze schepper. Schep dan ook daar nieuw leven, waar het leven verdwenen lijkt. Ontferm u over ons, als we elke keer vallen voor verleiding. U weet dat dat ons allemaal niet vreemd is, en we bidden u, heilig onze harten en wees met ons. Ontferm u over de zieken. Wees ook bij hen die daaromheen staan. We bidden u voor alle broeders en zusters, waar ook ter wereld, die vaak zoveel onderdrukking moeten ondervinden in hun kerk, waar zoveel duisternis is. Sterk hen, zodat zij juist op die plekken uw verlichting verlossing en vrede zichtbaar kunnen maken. We bidden u voor mensen die eenzaam zijn, zeker ook nu in de vakantie. We bidden u voor mensen die lijden door het toedoen van anderen. We bidden u, verhoor ons gebed, Heere, en luister in uw trouw naar onze smeekbeden. Antwoord ons in uw gerechtigheid. Almachtige God, u die uw Heilige Geest hebt gezonden om het leven en het licht van uw kerk te zijn, open onze harten voor de rijkdom van uw genade, dat wij de vrucht van de Geest mogen voortbrengen in liefde, vreugde en vrede. We bidden u, zoals nu ons avondgebed tot u opstijgt, laat uw barmhartigheid dan op ons neerdalen, om onze harten te reinigen en ons vrij te maken om uw lof te zingen, nu, altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang vanavond is uit Psalm 25, vers 2, 4 en 6. 25, 2, 4 en 6. bidden we tot slot om de zegen van God met het gebed uit de avondzang. Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.